We hebben nog geen intro, maar er komt nog wel een intro-liedje. Jack is nog niet zo goed met MIDI, dat is een geluidstechniek. Dus zolang moeten we het maar met dit a cappella liedje doen,
de Krotcast. Iraanse man spijkenissen, dat is natuurlijk geen gehoor. En daarom blijven wij hem Iraanse man Arnhem noemen. Dat heb ik natuurlijk al eerder verteld, beste luisteraar, dus u zult wel denken, waarom zeg je dat nou nog een keer? Omdat hij er weer is, in de studio, mijn gast van vandaag, Iraanse man Arnhem, Nico Tari. En wij gaan met hem praten over van alles en nog wat. Waar zit dat knopje? Met onder meer en onder andere. Ja, dat knopje zocht ik. Met onder meer en onder andere, wat heeft Nico allemaal gedaan in de tussentijd? Tegenwoordig weer pokeraar en ook heel bekend geworden met een bepaald filmpje. Daar gaan we het zo over hebben. Verder nog nieuws over Twitter, of ik moet zeggen X. Een nieuwe rubriek in deze podcast en nog meer van die leuke onzin. En daar ga ik allemaal over praten. Ik heb nog steeds geen linkerhand, want die zit nog steeds in het gips. Maar gelukkig heb ik wel een linker- en rechterhand in deze alweer 15e aflevering. Ze zit aan mijn rechter een beetje schuin tegenover. Ze is kort en krachtig en briljant en charmant en nog meer leuke bijvoeglijk naamwoorden. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Annemieke Poekie Duivenstein.
Hoi Jack.
Weer helemaal hersteld van een lichte buikgriep.
Ik heb het je nog steeds niet vergeven.
Nou, dat wordt nog wat, dames en heren. Het is nog steeds die tijd van de maand dat menstruatie...
Jack, we gaan door.
We gaan door, u hoort het. Als hier gasten zijn, wat nu ook weer in onze podcast het geval is, dan begin ik altijd met de vraag.
Hoe is het nu met je? Je mag gewoon praten hoor.
Ja. Nou, met mij gaat het goed. Goed om weer hier te zijn in de nieuwe studio.
Wat vind je ervan?
Ja, het ziet er heel cool uit. Het ziet er heel huisachtig uit.
Maar, dat klopt, het is namelijk een huis.
Professioneler dan eerst.
Ja.
Het is veel professioneler dan eerst. En dat kun je ook terug horen in de geluidskwaliteit.
Ja.
En je merkt het ook aan het boek dat je op je standaard moet leggen, zodat je microfoon niet op je schoot valt.
Zo gaat het altijd in grote Hollywood studio's. Je hebt altijd je microfoonboek bij de hand.
Ja. Microfoonboek, een nieuw woord voor Scrabble.
Ja, wel leuk inderdaad. Maar welkom, leuk dat je er bent.
Dank je.
Nico, je bent verhuisd, jongen.
Ik ben verhuisd.
Ja, ik ook.
Jij ook.
Maar jij hebt me daar overigens nog bij geholpen, waarvoor heel veel dank.
Ja, veel dozen gesjouwd.
Ja, maar je bent zelf ook verhuisd en niet zo'n beetje ook, maar helemaal van Arnhem naar Spijkenisse toe. Dat is wel een eind uit de buurt.
Klopt, ja. Ruim 100 kilometer.
Lag het aan Jack?
Ja, hij stonk te erg. Ik moest aan de stank ontsnappen. Nee, sorry.
Het wordt zo'n aflevering.
Sorry.
Goed. Waar ik altijd mee wil beginnen in zo'n nieuwe uitzending is... hoe was jouw week, Nico?
Dit was
de week
die was.
Wat heb jij de afgelopen week allemaal gedaan en hoe beviel dat?
Ja, veel tijd besteed aan werk en mijn eigen werk, zoals altijd. En we hadden een beetje een incident thuis, want... Ik ben soort van allergisch voor iets. We weten niet precies wat. Maar altijd als ik in bed ga liggen om te slapen, krijg ik enorme jeuk. En kan ik niet meer slapen.
Klinkt alsof je allergisch bent voor iets wat in het bed ligt.
Is het je vriendin?
Ja, we vermoeden dat of iets van haar producten is. Oh. Of de kat weer gewoon. Dat de kat wat schilfertjes meegeeft of zo.
Wat kut.
En dat ik daar weer last van heb. Dus we zijn dat een beetje aan het uitzoeken.
Ja, dus, want als je zegt we, dan bedoel je...
Marley en ik.
Je vriendin.
Mm-hmm. Ja, dus slaap is een beetje ver te zoeken de afgelopen week helaas. Maar,
Overigens, Deze uitzending is niet zomaar in onze nieuwe studio opgenomen, maar wordt opgenomen voor een live publiek.
Ja!
Live studio audience.
Ik denk dat dat er nog wel op is gekomen.
Gelukkig.
Ja, ik hoop het.
Top! Marley, de vriendin van Nico, is dus aanwezig in onze studio, maar vervult alleen de rol van publiek. Die af en toe wat er doorheen schreeuwt en verder niet deelneemt aan de uitzending.
Yes, gezet.
Waar hadden we het over? Oh, je bent allergisch voor dingen. Ja. Er zijn dus mensen die beweren dat het eten van alleen maar vlees helpt bij auto-immuun dingen zoals allergie.
Het is grappig dat je dat zegt, want mijn allergieën van nu lijken een beetje nieuw veroorzaakt te zijn door iets wat ik onlangs heb gedaan.
Huh.
En dat is namelijk een 72 uur lange vast te doen. Dat heb ik laatst gedaan. Een van de voordelen die bekend is bij zo lang vasten is dat je immuunsysteem vooruit gaat. En dat was een van de redenen waarom ik het wou doen. Omdat ik altijd vond dat ik een zwakke immuunsysteem had. Dus toen heb ik dat gedaan. En nu lijkt mijn immuunsysteem zo goed te zijn dat ik nieuwe allergieën heb tevoorschijn komen waar ik eerst geen last van had.
Wat?
Wacht even.
Sorry, maar dat lijkt me een beetje omgekeerd als het ware van misschien is het juist nu zo zwak dat je juist die allergieën
hebt.
Nee,
maar
als je allergieën hebt, dan werkt je immuunsysteem toch juist niet goed? Of werkt het te goed?
Ah. Het is een overgevoeligheid aan allergenen die binnenkomen.
Dus je hebt je immuunsysteem overgevoelig gemaakt?
Ja, wel gereset onder andere, maar het lijkt nu eigenlijk net iets te goed te werken. En dat ik ook last krijg van bepaalde allergenen.
Wat ga je daar nou weer aan doen?
Nou, gewoon die
144 uur vasten. Nee, sorry.
Nou, gewoon die bepaalde allergenen proberen te verwijderen uit mijn huis. Want dat is het enige wat ik nu kan doen.
Maar niet alleen maar vlees eten.
Nou ja, ik moet zeggen, mijn dieet van de afgelopen tijd lijkt wel wat meer op een carnivore dieet. Een van de redenen dat ik dat ook voornamelijk doe is omdat ik mijn insulinegevoeligheid zo laag mogelijk wil proberen te houden.
Interessant. Jij bent wel thuis in die materie van eten en zo en wat dat allemaal voor invloed heeft op je gezondheid.
Klopt.
Daar komen we zo nog wel op.
Oh, ik heb toevallig ook net deze week You Are What You Eat, The Twin Experiment op Netflix gekeken.
Oh,
ken je die?
Ik heb daar laatst ook wat gehoord over op social media.
Mm-hmm.
Kennelijk is die documentaire wel echt gemaakt door vegans voor vegans.
Oh.
Ja, ik
en ze hebben zelfs onderzoek een beetje misgerepresenteerd. Volgens mij was één van de onderzoeken uit die documentaire. Ik heb zelf die documentaire niet gezien. Ik heb wel commentaar erop gezien.
Ja.
Een van de kritieken was dat dus ze zeggen er was een onderzoek waarbij vegans en vleeseters met elkaar werden vergeleken.
Ja, klopt.
En dat vegans met een bepaald soort dieet meer gingen afvallen dan diegene die vlees aten.
Ja, maar ook meer spier, zag ik vaak.
Spierverlies, inderdaad. Ja. De vegans hadden wel meer spierverlies,
klopt,
inderdaad. Maar ook, die vegans bij dat dieet kregen gewoon ook minder te eten dan die vleeseters.
Ja, ze hadden ook moeite om veel te eten. Klopt,
ja, dus dat was ook een van de redenen waarom ze af...
Dat is niet helemaal zuiver onderzoek.
Ja, maar ik weet niet. Ik heb het zelf niet gezien, maar ik heb gewoon wat dingen erover gehoord.
Oké, interessant.
Was er ook niet iets over dat ze betere erecties kregen, de veganisten?
Nee, de mensen die een vegan dieet gevolgd hadden, geloof ik. Die hadden inderdaad betere, dacht ik, bloedtoevoer naar de genitaliën, wat erop wees dat ze...
Ik vind dat ook lastig, want volgens mij krijgen mensen die meer vlees eten wel, hebben ze wel een hogere testosteronniveau.
Mm-hmm.
En ik zou eerder denken dat hogere testosteron gelinkt is aan betere kwaliteits erecties.
Maar heeft het ook niet te maken met bloeddruk? Dat het eten van vooral rood vlees kan ook de bloeddruk verhogen en dat kan weer de bloedtoevoer verminderen naar de zwellichamen en zo.
Zou kunnen, maar dat is volgens mij ook maar bij bepaalde soorten carnivore diëten die misschien heel erg hoog zijn in ongezonde vetten.
Ja,
dan
precies,
zou dat misschien gebeuren. Maar je hebt ook vormen van carnivore dieet waarbij dat niet per se zo gebeurt.
Tuurlijk, het maakt natuurlijk uit of je alleen maar de pure biefstuk eet van koeien die gewoon de hele dag in de wei staan te grazen en zo. Of je eet allemaal zwaar bewerkte varkensworsten en weet ik veel wat, gevuld met allerlei...
Ja, het goede vlees.
Dat lekkere, heel lekkere.
Sorry, grapje. Ja.
Maar ik dacht inderdaad al zoiets toen Annemieke mij daarover vertelde van dit is van... Wat was het? Netflix of zo?
Netflix, ja.
Waarschijnlijk zo'n propaganda-programma. Want je kan natuurlijk met dat onderzoek alle kanten opzoemelen. Ja. Als je de veganisten alleen maar gezonde dingen voert... en de vleeseters alleen maar ongezonde meuk.
Nee, maar ze
willen
juist ook echt een gezond omnivore dieet representeren. Maar ik moet wel zeggen, in dat programma gingen ze ook heel erg in op de vissen, de kippen en de stallen en hoe het eruit ziet. En dat is natuurlijk wel heel naar om te zien, waardoor je ook wel... Klopt. Zeker met die resultaten dat het vegan dieet ook nog eens beter zou zijn, dat je in 8 weken langer zou leven omdat je chromosoom langer blijft of zo, of groter wordt. Ja, dan word je wel echt een bepaalde kant opgedrukt. En ik dacht dus, tot Nico dit zei, dat ik dacht van, oh, nou, misschien is dat vegan eten toch wel wat beter. En nu denk ik wel van...
Ja, maar dat is
zijn
precies...
Zijn twee kanten altijd.
Ja,
dat is precies mijn kritiek op die propaganda programma's. Want je zou denken, als het echt... Je kan ook, als je de dingen gewoon presenteert zoals ze zijn... Dus je laat gewoon die dieren zien in die stallen en zo. En dan, als het verhaal overtuigend genoeg is... Dan overtuig je mensen wel dat ze bijvoorbeeld minder vlees gaan eten of zo. Maar als je ook nog onderzoek een beetje moet zoemelen met onderzoek... om je punt kracht bij te zetten... dan is het een beetje een zwakte bot, vind ik.
Ja, maar kijk, wat je nu zegt... je gaat altijd wel een soort perspectief of een kant...
Tuurlijk.
Pakken als je een verhaal vertelt, weet
Tuurlijk.
Je. Kijk, ook wat je nu zegt over dierenleed en dierenmishandeling en zo. Als je een documentaire gaat maken en je wilt mensen overtuigen om vegan te worden, ga je heel erg inzoomen bij de boerderijen waar het leven voor de dieren heel slecht er naartoe gaat.
Tuurlijk.
En dat is natuurlijk ook waar. Het is een deel van de realiteit en dat is heel slecht dat dat bestaat. Maar er zijn ook boerderijen die wel focussen op de gezondheid van de dieren, dat ze een goed leven leiden, et cetera, et cetera.
Ja, maar die komen niet in die documentaire.
Die komen niet in de documentaire.
Dus het is maar net waar je de nadruk legt.
Precies,
dus
ja.
Dat vind ik altijd een beetje... Je moet een beetje opletten dat je niet zomaar overal intuint wat je ziet. Dus ja, kijk, je hebt altijd een bepaald gezichtspunt, zoals je zegt. Maar denk ik dan, geef dat ook gewoon toe. En stel niet je... documentaire of wat dan ook voor, alsof het puur objectieve wetenschap of zo zou zijn.
Ja.
Want dat kan nooit. Je hebt altijd een perspectief.
Ja, maar alle wetenschap is wat dat betreft vanuit een perspectief wordt gemaakt.
Het idee van wetenschap is juist dat je hebt... Een wetenschapper heeft natuurlijk wel een perspectief.
Een bias.
Maar, precies. Maar het onderzoek zelf, dat zou dus onafhankelijk moeten zijn van je perspectief.
Ja, maar in de praktijk is het toch altijd weer vanuit een bepaalde menselijke bias, waarbij dat onderzoek wordt gedaan. Ik denk dat het misschien het belangrijkste is dat de kijker van bepaalde media of de gebruiker van bepaalde media zichzelf een beetje probeert gewoon op te leiden van dat hij bewust is dat er bepaalde perspectieven aan hem getoond worden.
Ja.
En dat hij dat altijd een beetje met een korreltje zout besteedt.
Nou ja, van tevoren werd wel... Oh, sorry, ik onderbrak.
Nee, geef niks.
Je bent niet de enige die dat vaak doet.
Ja, van tevoren werd wel gezegd... Hey, our goal is to entertain. En dat werd er wel bij gezegd.
Okay,
dat zeggen ze vaak vanuit legal overwegingen. Van als jij hun soort van medische advies opvolgt... en dan ziek wordt bijvoorbeeld... dan kunnen ze niet aangeklaagd worden. Dus dat is waar ze dat altijd erbij zijn.
Ja, vooral in Amerika natuurlijk. Ja. Want daar word je om het minste of geringste aangeklaagd. Dus iedereen heeft daar cover your ass. Dat is ook zo'n term. CYA. Allemaal juridische shit.
Ja.
Over daar kan Ruben vast wel meer over vertellen. onze juridisch medewerker Ruben Klein. Maar om je in te dekken. Dat je niet wordt aangeklaagd. Bijvoorbeeld dat ze op een verpakking zetten van... je mag dit niet in de fik steken of zo. Van die dingen die ieder normaal mens kan bedenken. Maar...
Niet je kat in de magnetron stoppen.
Precies. Maar om te voorkomen dat mensen ze dan gaan aanklagen, zetten ze dat soort dingen erop.
Oké. Ja. Oh, ik dacht gewoon van... Oh, wat goed, wat fijn van die wetenschappers dat ze dat zeggen.
Ja.
Ik ben echt veel te naïef daarin.
Zo zie je maar weer. Dat doet me trouwens ook denken, om dit even af te ronden, aan een keer dat ik een Noord-Koreaanse documentaire zag over de invloed van Hollywood, zeg maar, van de Amerikaanse film en de cultuur en zo op de samenleving. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, verrek, dit is natuurlijk propaganda, maar ze hebben wel gelijk. Want heel veel van die dingen, wat ze daarin zeiden, was ook echt zo.
Maar dat idee heb ik dus ook bij dat vegan ding nu. Dat ik wel dacht van, ja weet je, het is ook wel echt beter voor onze planeet als we minder vlees gaan eten. Want die koeien, die stoten me mest uit. A rijdt de veel drinkt, die kan er vast wel wat meer over vertellen een andere keer.
Wie is dat?
Ja, dat is toch een boer of zo? Sorry, vertel verder.
Maar dat is het punt. Dus de shit die wij maken is natuurlijk ook propaganda. Dus je moet al die verschillende gezichtspunten eigenlijk bekijken en dan met een korreltje zout nemen.
Cultuurrelativisme. Dat is het toch?
Kent u die uitdrukking?
Dat is toch?
Oh, wat een leuke vraag.
Nee, waar kent u die uitdrukking? God, collega.
Oh, wat een leuke vraag.
Oh nee, dat is hem niet.
Kent u die uitdrukking?
Die bedoel ik. Top. Verder, Annemieke, hoe was jouw week?
Ik ben begonnen als lerares op een basisschool deze week.
Ja, vertel.
Ja, nou, ik ben nog steeds aan het studeren voor lerares. Maar ik mag een stukje lerarentekort oplossen.
God, collega, sorry. Ga verder.
Dus op de woensdag in groep 3. En ik vond het wel heel erg spannend. Mm-hmm. Maar ik had dus een knuffel meegenomen die ik ooit van een vriend heb gekregen. En dus ik heb ook aan de leerling gezegd, nou, ik vind het een beetje spannend. En dan soms pak ik heel even deze Wassie, de wasbever, pak ik bij me.
De wasbeer.
En, ja, Wassie, de wasbeer. En toen zei zo'n kind, juf, dat is een oranje panda. Ik zei, oh. Dus nou hebben we Olly de oranje panda genoemd.
Ik zou hem dan Oppie noemen. Of al OP, oranje panda.
De kinderen mochten stemmen en het werd Olly de oranje panda. Okay. Dus die pakte ik soms even bij me toen ik het spannend vond. En dan zeiden de kinderen, oh, ze vinden het spannend. En oh ja, oké, we gaan weer opletten. En het was echt een superleuke dag.
Wat gezellig.
Dus ik was heel blij, ja.
Dus dat was je eerste betaalde werkdag. Ja. Echt als juf en zonder supervisie ook. Helemaal in je eentje.
Ja, zij leven nog. Ik snap het nog. Ik leef nog. En zij snappen het niet. En ik wel een beetje. Ja.
Nou, te gek.
Dus fijn.
En volgende week weer vrolijk verder.
Ja, precies.
Goed, dan zal ik in het kort nog even vertellen over mijn week. Er valt niet zoveel te vertellen. Want ja, ik zit nog steeds met deze poot in het gips. En ik kom dus niet tot zoveel. Alles gaat ontiegelijk langzaam. Dat bent u ook al van mij gewend. Maar nu gaat het nog twee keer zo langzaam. Mm. En ik ondervind nog steeds hinder van...
Alles.
Alles, waaronder A-kast. Ik kwam er dus achter dat niet alleen kan je niet meer gratis je biografie van je presentator schrijven, zoals ik in de vorige aflevering vertelde, maar... Ook de kleurtjes. Wij hadden een eigen website van Acast die helemaal gestyled was in mijn stijl. Met dezelfde kleuren die op mijn eigen website worden gebruikt. En dat is ook weer verdwenen. Dat is gewoon weer teruggezet naar de standaard blauw. Of wat is het? Zwart met gele Acast prut.
Oh mijn god, dat is lelijk.
En dat is veel lelijker geworden nu. Hinderlijk. Ik ondervind hier hinder van. Precies. Verder ben ik nog steeds hard aan het werk aan de uitzendingen van Events Related to Potential, waar ook Nico mee helpt door mij tips te geven over het video monteren en zo. En hij heeft beloofd dat hij de uitzendingen zal exporteren, de video. Ja, even tussen ons gezegd en gezwegen, luisteraars, die races die worden niet werkelijk live uitgezonden. Het wordt wel van tevoren opgenomen, maar in het fictieve universum doen we alsof het live is. Maar onze vriend Nico hier, die een veel krachtigere grafische kaart heeft in zijn computer, heeft dus toegezegd dat hij mij gaat helpen met het exporteren van die video's.
Ik was dat alweer compleet vergeten, maar is goed.
Geen ja, ik zet even een vinger op omdat ik iets wil zeggen.
Annemieke, wil jij wat zeggen?
Exporteren?
Het exporteren. Dus zeg maar, je hebt in je videomontageprogramma heb je een project en daar moet je dan een bestand van maken. Een videobestand wat je kan afspelen en kan uploaden en sturen en zo. Dat heet exporteren.
Oh, oké. Thanks.
En dan stuur ik het op een schip naar Brazilië en dan is het export.
En dan gaat een Braziliaan met een kopje koffie erbij en caipirinha of zo, dat rustig zittend of hangend in zijn hangmat bekijken.
Zeer stereotypisch.
En dan gaat hij lachen op deze manier. Of...
Oh ja, zo schrijf je lachen in het Spaans,
ja,
omdat, toch?
In het Portugees.
Portugees.
Dus
ja,
de,
ja.
Omdat de letter K als K wordt uitgesproken, net als in het Nederlands, maar de K is het geluid van iemand die lacht, kennelijk. En soms dan is het gewoon net alsof een kat over het toetsenbord heeft gelopen. Dan rollen ze gewoon de vuist over het toetsenbord en dan krijg je... En ik, in mijn hoofd, als ik dat lees, spreek ik dat dan ook altijd uit. Dus ik, ja. Brazilianen lachen zo kennelijk.
Wat een expressieve cultuur.
Ja, zeg dat wel. Eta. Oké. Tot zover weer de week die was.
Ja, dit was de week, dit was de week die was. Ja, dit was de week, dit was de week die was. Ja, dit was de week, dit was de week die was. Ja, dit was de week, dit was de week die was. Dit was de week die was, dit was de week die was. Dit, ja, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, zaterdag, zondag, dat was de week in dagen. Ja, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, zaterdag, zondag, dat was de week.
Ja. Het is grappig, luisteraars, omdat ik met die pols een beetje omhoog moet zitten. Als ik dan mijn wijsvingertje een beetje vooruit doe en de andere vingers terug, dan lijkt het net of ik de hele tijd mijn vinger aan het omhoog houden ben. Maar dat...
Ja, ik zet even een vinger op omdat ik iets wil
precies,
zeggen.
Precies, alsof ik dat doe, maar dat is niet zo. Goed, volgende onderwerp. Twitter nieuws.
Kent u die uitdrukking?
Kusje.
Ja, ja, X, dus het door Elon Musk overgenomen sociale netwerk. Ik had er vorige keer al het een en ander over verteld. Ik maak daar inmiddels alweer een tijd gebruik van. Maar nu ben ik geblokkeerd op Twitter door Jordan Peterson.
Wat de fuck, hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, dat is al een sinds begin dit jaar of eind vorig jaar of zo al een tijd aan de gang. Ja,
maar hoe dan, Jack?
Ja, dat weet ik
hoe?
Dus ook niet. Ik ontdekte dat en ik verkeer nog steeds in een staat van totale verbijstering.
Ik zou echt huilen als Alex Gascard mij geblokkeerd zou hebben.
Wie is Alex Gascard?
De zanger van All Time Low.
Ja, dat weet ik wel, maar de luisteraars weten dat niet. Okay. De zanger
ik heb
van
er vorige keer, ik heb er twee podcasten terug of zo heel lang over gehad, dat ik hem wel heel leuk vond.
Ja, misschien zijn er nieuwe luisteraars nu.
Oh ja.
Zeker, voor de nieuwe
geval,
luisteraars.
Alex Gascard, dat is dus mijn toekomstige man. Dat weet hij nog niet, maar ik wel.
Ja, ik zet even een vinger op omdat ik iets wil zeggen.
Ik zei al iets.
Ik ondervind die hinder.
Oh, ik dacht dat je die klap ging uitdelen.
Ja, die heb ik niet meer. Ik heb maar,
is hij weg?
Ja, hij zit niet op mij. Ik heb een sampler met maar 16 geluidseffecten. Oh. Dus,
nou, zijn er 10 van voor hinder. En de overige.
Ik ondervind die hinder. Ah, fijn. We raken helemaal van ons punt af. Maar Jordan Peterson, de bekende Canadese psycholoog en openbaar spreker... naar wie wij in mei nog zijn toegewezen, Nico.
Ja.
Ik sta dan bekend als de Jordan Peterson guy... omdat het schijnt dat ik vaak zijn gezichtspunten uitdraag. En daarnaast dat ik een beetje klink zoals hij... schijnt...
nasaal hoog.
Vooral als ik opgewonden raak. Daar heb ik ook een leuke geluidsopname van. Kan ik die vinden ergens? Ik doe hem wel na. I said that in my Jordan Peterson voice. Zo klonk het ongeveer.
Ja, niet slecht.
Maar goed, Nico. Ik ben met Jordan Peterson op de foto geweest ooit een keer, een paar jaar geleden, toen hij naar Amsterdam kwam voor zijn lezing.
Ja, dat weet ik nog.
Eerder vorig jaar in mei zijn wij nog samen naar hem toegegaan in Rotterdam. Inmiddels is hij zo beroemd dat je een kaartje van €250 moet betalen om hem überhaupt te kunnen ontmoeten. Dus op de foto met hem gaan, dat zal er wel niet meer in zitten voor mij. Maar,
zeker niet nu je geblokkeerd bent.
Nou ja, dat is dus raar. Opeens ontdekte ik dat ik geblokkeerd was door hem. En ik kan me niet voorstellen dat opzettelijk gebeurd
Jake,
is.
Jake, hoe vaak tagde jij hem?
Niet zo vaak.
Okay.
Wat is niet zo vaak? 2 keer per dag?
Nee, eerder een paar keer per jaar of zo.
Oh, dat,
valt echt mee. Want Elon Musk heb je wel vaker getagd, toch?
Nou, de laatste tijd, sinds hij Twitter heeft overgenomen, omdat hij nu de baas is van het gedoe. Dus dan af en toe zeg ik, hey Elon, doe hier iets aan, of zo. We hebben het zo dadelijk over Elon Musk ook nog een leuk verhaal, maar dat komt straks.
Heb je hem niet geld gevraagd?
Ja, maar... Lieve
dat,
schat,
okay, dat
maar
doe
wie
aan
vraagt zij niet om geld?
Dat is waar, sorry.
Precies, u kunt nog steeds doneren op jabrouw.blankels.com.
Heb je daar geen lied voor?
Ja, dat heb ik, maar dat ga ik nou niet afspelen.
Okay,
misschien monteer ik het ertussen.
Okay.
Wilt u de Klotkast steunen met geld? Luister dan wat u nu wordt verteld.
jabrown.locals.com. Oh, daarover gesproken. Ik kwam er laatst achter dat ik dus al een hele tijd iets verkeerd doe. Want je kan niet... Er is alleen een knop om maandelijks een bedrag te doneren. Maar je hoort ook een knop te hebben om eenmalig een bedrag te doneren. En die heb ik niet. Maar andere mensen op hun locals, Dave Rubin, hebben die wel. En...
Wat raar. Dus daar ben je ook geblokkeerd?
Nee, ik ben niet geblokkeerd, maar ik doe iets fout al die tijd al in mijn instellingen.
Oh.
Maar dit even terzijde.
Nu kunnen de donaties binnen gaan stromen.
Nou, misschien dat ik tegen die tijd dat deze podcast uit is, dat geregeld heb.
Maar wacht, jij had toch ooit aan jezelf geld gegeven? Heb je jezelf nu ook een maandelijks abonnement afgesloten?
Nee.
Dus je,
dat
je
was
hebt
niet
het
op
ooit
locals,
gedaan.
Dat was op GoFundMe.
Oh, excuses, ja.
Maar het enige wat dat in feite bewerkstelligd heeft, is dat ik 5 cent of zo aan de firma GoFundMe heb gegeven. Want ik krijg gewoon het geld weer terug op mijn bankrekening, maar dan met een paar cent eraf voor de fee, zeg maar.
Sorry.
Ja.
Waarom is dit zo grappig?
U hoort, luisteraars, het is een en al gekloot. Maar het punt is, ik wil dat Jordan Peterson mij niet meer blokkeert. Dus
start een petitie.
Ja, dat dacht ik zelf ook
al. Of een GoFundMe.
Nee.
Ga naar zijn huis.
Alweer.
Sorry.
Ik ontvind die hinder. Goed. Volgende onderwerp.
Wacht, je bent echt naar zijn huis gegaan, toch? Is ja, dat niet de reden? Ja.
Nee, lieve schat.
Nee, daarna was hij niet geblokkeerd.
Oh ja, oké.
Dat is recent gebeurd.
Excuses. Volgende onderwerp.
Nico, ik kom weer even bij jou uit.
Yes.
Vorig jaar was je ook al te gast in 2 afleveringen van deze podcast.
Mm-hmm.
En voorafgaand aan de opname heb ik die nog even beluisterd. En je vertelt van alles over allerlei projecten waar je mee bezig was. Je vertelde over je... we hadden het in die uitzending over Silly Seals, de NFT's. Maar dat was toen al niet meer van toepassing.
Dat
je
kan
hebt mij
kloppen, ja.
In die uitzending gecorrigeerd.
Ja, dat klopt volgens mij.
Want je was toen alweer verder met een nieuw crypto project, de Baby Dogelon coin.
Ja, klopt.
Maar dat is ook niks geworden eigenlijk.
Nee, heb ik ook uiteindelijk niet zoveel moeite in gestopt. Ik was het wel aan het opzetten. Maar ja, ik wou gewoon quick buck verdienen, zeg maar. Ik wou gewoon een munt eruit pompen en gewoon, investeerders krijgen. Maar bij de investeerronde was mijn initiële bedrag wat ik wou raisen niet gehaald. Dus daarna heb ik het gewoon weer opgegeven.
Ja, precies. En we hadden het over je filosofie, over je YouTube-kanaal. Waar nog meer over de fitness. Daar ben je wel nog steeds mee bezig trouwens. Daar komen we zo nog wel even op. Maar wat ik leuk vind aan jou is dat jij doet vaak... Je bedenkt vaak projecten of ideeën waar je dan iets mee doet. En dat faalt dan compleet. En daardoor hou je... Dat weerhoudt jou er totaal niet van om gewoon vrolijk weer met het volgende te beginnen. En nu vertelde je laatst... Ik ben bezig met comedy. En... In de tussentijd is er iets heel leuks gebeurd. Want jij hebt je was met AI-gegenereerde filmpjes bezig. Comedy filmpjes. Waarin je beroemde mensen onzinnige dingen laat zeggen.
Ja,
laat het hem zelf vertellen.
En nee, maar ik wil het even inleiden voor de luisteraar.
Okay,
ja, ga je gang.
Een van jouw filmpjes, daarin heb jij Elon Musk iets laten zeggen. Het artikel over jou op mijn wiki, wat nog niet overigens openbaar is, daar staat ook in dat jij bekend bent van het filmpje wat jij gemaakt hebt over Elon Musk.
Mm-hmm.
Want waarom is dat filmpje zo bekend geworden? Ik laat het jezelf maar even zeggen.
Elon Musk heeft het geretweet.
Elon Musk himself, de echte Elon Musk, heeft Nico's filmpje waarin de nep Elon Musk, de AI-gegenereerde Elon Musk, vertelt over zijn OnlyFans en over dat hij naaktfoto's van zichzelf op internet gaat zetten.
Ja.
Geretweet.
Of zelfs gewoon getweet. Niet eens geretweet, gewoon getweet. Hij heeft de video gepakt. En hij heeft hem getweet.
Hoe vaak is die video bekeken?
Miljoenen keren. Meer 30 miljoen keer of zo.
Wow.
Dat is toch geweldig?
Ja. Voordat ik daarop inga, wou ik even terug inhaken op wat je daarnet zei over het meerdere keren failen en dan toch vooruit gaan. Faal.
Ja.
Ik heb daar twee notities aan toe te voegen. Eén, klopt wel wat je zegt. Ik denk dan ook aan het spreekwoord failing forward.
Failing forward? Ja. Leg dat eens even toe.
In principe dat je iedere keer dat je faalt, je moet een failure niet zien als een complete disaster. Het is altijd wel iets waar je van leert, zeg maar. Het is altijd wel iets waar je waarde uit kan halen. Tenminste, als je wel bewust ermee bezig bent. Als je de waarde uithaalt of een les of iets anders, dan is het altijd iets goeds geweest dat je dat hebt gedaan. En dan kun je dat meenemen naar je volgende project, endeavor, hoe je het wil noemen.
Zodat dat weer kan falen.
Zodat dat... ja.
Forward failing.
Dat brengt me op het tweede punt wat ik hierover wil zeggen. Ik zou niet alles zelf misschien een failure noemen. Bijvoorbeeld mijn AI dingen die ik heb gemaakt. Ja, ik ben niet wereldberoemd ermee geworden. Maar Elon Musk... ik ben wel opgevallen bij Elon Musk. En dan heeft hij een tweet gemaakt over mijn video wat miljoenen views heeft gekregen. Dus dat op zichzelf vind ik wel een succes, weet je.
Dat is ook een succes. Alleen je zou verwachten, tenminste ik verwachtte toen dat dat gebeurde, dat succes leidt tot nog meer succes.
Ja, maar het is wat je doel uiteindelijk ermee is, weet je.
Wat was je doel?
Mijn doel met alles wat ik doe is ten eerste gewoon gelukkig zijn. Hmm. En dingen maken waar ik gelukkig van word, weet je. Ik ben altijd een busy bee. Ik hou mezelf altijd bezig. En het belangrijkste voor mij is dat ik gewoon mijn creativiteit kwijt kan in de wereld.
Hmm.
Dus dat is mijn eerste taak.
Hmm.
Dat lukt bijna altijd wel als ik het project afrond, weet je.
Ja.
En daarna is het maar te zien hoe waardevol dat project is voor de wereld. Dat gaat aantonen hoeveel geld of succes of roem ik eruit ga halen. En ja, om wereldberoemd te worden met iets, dat is wel heel moeilijk hoor. Dus,
maar dat is ook niet per se het doel.
Niet dus in eerste instantie, nee.
Als zoiets gebeurt dat Elon Musk jou...
Ja, is een bonus. Is een altijd bonus. Mooi meegenomen.
Is toch prachtig dat jouw filmpje door miljoenen mensen bekeken wordt.
Het is heel leuk.
Zover ben ik nog niet gekomen met alle onzin die ik op YouTube plaats.
Ja.
Maar dat is dus gebeurd. Dat mag toch wel even genoemd worden. Dat vind ik geweldig.
Ja.
We praten zo verder over al jouw projecten en ondernemingen. Maar eerst nog even het volgende. Ik had laatst een gesprek, of een hoe noem je dat, een interactie op Twitter, of moet ik zeggen X, met de bekende Nederlandse journalist en schrijver Jan Kuitenbrouwer. Dat ging over het zogenaamde Nokia-leven. Dus het was in reactie naar aanleiding van een filmpje wat ergens eind jaren 90 gemaakt is over de introductie van de mobiele telefoon, waarin aan heel veel mensen gevraagd werd van wat vindt u van de mobiele telefoon en gaat u hem ook gebruiken en zo. En al die mensen zeggen nee joh, wat heb je daar nou aan, dat heb ik toch niet nodig. En ik keek dat filmpje in een zaal bij AFAS, een groot bedrijf wat financiële software en zo maakt. Ik was daar voor een lezing over AI. En die vent begon met dat filmpje zo van... Eerst wezen de mensen ook het gebruik van mobiele telefoons af als zijnde onnodig. En nu wijzen ze ook AI af van ja, dat heeft toch niemand nodig en zo. Maar ze zijn dom, want AI gaat de wereld overnemen en zo. Dat was de bedoeling ervan, dat hij dat filmpje liet zien. Maar ik dacht bij mezelf... Yo, deze mensen hadden gewoon gelijk. Deze mensen waren ziek chill. Waarom zou je de hele dag een telefoon bij je hebben? Ik ga ook wel eens gewoon wandelen zonder telefoon. Soms omdat ik hem vergeet, maar soms gewoon expres. En ik dacht, yo, what the fuck? En Jan Kuitenbrouwer, die was het een beetje met mij eens. Die vond dat ik het Nokia-leven moest proberen. En daarmee bedoelt hij dan gewoon geen smartphone hebben. Gewoon wel een telefoon hebben, maar dan een dumb phone waarmee je alleen maar kan bellen en sms'en en zo. En wat vinden jullie daarvan?
Ik zou het uitmaken. Meteen. Echt meteen. Ja, sorry. Wat vreselijk.
Leg het uit.
Ja, gewoon. We leven in 2024. Ga even mee met je tijd. In plaats van altijd maar dat ontkennen dat het nieuwe technologie, weet je wel.
Nou, maar zie je, dat is precies mijn kritiek op die shit. Ja. Omdat die nieuwe technologie het is, ja, denkt iedereen van, je moet hem dan ook maar gebruiken. En we staan er niet bij stil of het wel een verbetering is van je leven of zo.
Wij kunnen hartstikke leuke filmpjes naar elkaar sturen van Twitter en diertjes. En nou, dat vind ik echt een upgrade aan onze relatie.
Ja, dat is fijn. Maar ik zou je die ook op de computer kunnen sturen.
Ja, maar sorry, wat is dan, waar trek jij dan de grens? Dus een computer is voor jou wel goed, maar een mobiel niet.
Dat is nou, nee, dat was maar een voorbeeld. Maar het punt is, als er zo'n nieuwe technologie is, dan vind ik het belangrijk om erbij stil te staan van, wat voegt dit iets toe aan je leven? Heb je hier iets aan? En zo ja, is het alleen maar een verbetering of heeft het ook nadelen? En veel technologie heeft nadelen. De auto bijvoorbeeld heeft ook nadelen. Wil niet zeggen dat we nu allemaal geen auto meer moeten rijden, maar het is wel. Ik zie veel mensen gewoon ergens induiken omdat het bestaat, omdat het bepaalde dingen in het leven handiger maakt. En dan op een gegeven moment komen we niet meer van die telefoons af. Laatst was er ook dat onderzoek, Annemieke, wat ik je stuurde over dat, op de telefoon overigens, over dat de kinderen niet meer kunnen lezen, yeah, en dat ze steeds slechter worden van die schermen, omdat ze de hele dag op zo'n scherm zitten te kijken. Mm-hmm. En ik denk, dan schiet het niet zijn doel voorbij, weet je wel. We hebben zo'n geweldige technologie waarmee we van alles kunnen. En we gebruiken het niet echt voor goede doeleinden, denk ik dan.
Nou ja, je moet wel bedenken dat alle technologieën hebben goede en slechte eigenschappen of gevolgen.
Precies.
Je kan een hamer gebruiken om een huis te bouwen. Je kan een hamer gebruiken om iemand zijn kop in te slaan. Weet je? Dus we moeten altijd in gedachten houden dat met iedere technologie wordt het voor goed en kwaad gebruikt. Nou, wat je nu zegt, dat je niet zozeer snapt waarom als er een nieuwe technologie is, dat iedereen erop duikt en iedereen het gaat gebruiken meteen.
Ik ben altijd een beetje klakkeloos.
Sceptisch. Ja, dat is ook belangrijk. Maar je moet natuurlijk ook scepticisme hebben. Dat is natuurlijk ook gezond. Maar je moet ook bedenken dat als er een nieuwe technologie is, dat mensen graag willen ontdekken, mm-hmm, in wat voor manieren ze het allemaal kunnen toepassen. Mm-hmm. Weet je, dat zijn echt gewoon de ontdekkingsreizigers van de nieuwe technologie, zeg maar. Als een nieuwe technologie op de markt komt, weet je nog niet eens wat je er allemaal mee kan doen.
Ja, oké. Maar hoe lang duurt zo'n periode? Een jaar of zo?
Hangt van de technologie af. Hoe complexer de technologie, hoe langer het zal duren.
Ik denk dat we met de persoon.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik loop nu hard en ik vind dat fijn om dat te doen met de fitness-app, waarbij je kan bijhouden hoe hard ik loop. Ja, jij bent tegen apps in principe, dus jij wil geen apps op je telefoon.
Ik ben helemaal niet tegen apps in principe, maar ik ben tegen het idee dat overal een app voor moet zijn.
Maar dat is hartstikke handig.
Ja, het is extra data wat je kan ontvangen tijdens een activiteit.
Wat gebeurt er met die data? Wordt dat naar een of ander bedrijf gestuurd?
Ik mag het hopen, want het ging laatst zo goed.
En wat doen ze daar dan verder mee?
Tentoonstellen. Ja, op de koelkast plakken bij hun kantoor. Sorry. Kijk, Annemieke Duivenstein. Ze heeft 2 kilometer gelopen.
Maar echt. Nee, sorry.
Oh, wat is het leven toch? Oh, wat is het leven toch hinderlijk?
Nee, maar scepticisme is echt wel gezond. Dat geloof ik ook echt wel. Maar toch denk ik ook, als je tegen alles zo erg afzet, dat je ook wel bij voorbaat al heel erg veel uitsluit, wat wel echt handig kan zijn.
Ja. Ik vind ook dat Annemieke net een heel goed punt heeft gemaakt van, het is eigenlijk een soort van arbitrair dat je op een random punt de lijn probeert te trekken van, hier was technologie perfect en wat daarna kwam heeft het verpest, zeg maar.
Nee, maar dat is niet omdat ik een lijn wil trekken, maar ik kijk gewoon naar welk effect heeft de technologie. Mm-hmm. En dan, ik word daar vaak een beetje teleurgesteld van. Eerst gebruikten mensen de technologie om mooie dingen te maken, mooie games en zo, mooie muziek. En nu zitten we de hele dag te scrollen door allerlei filmpjes en doen er niet meer zoveel productiefs mee. En
ik ben er overigens ook wel mee eens dat games een beetje verpest zijn tegenwoordig. Maar
met de lootboxes.
Juist, zulke dingen, ja. Maar ik zou niet zeggen dat dat per se komt door de technologie. Meer door greediness in de economie, zeg maar.
Nou, maar die nieuwe technologie, dus goed punt, maar die nieuwe technologie werkt het wel in de hand.
Niet per se. Je zou de economische strategieën die ze nu gebruiken, wat heel irritant is, om meer geld van je af te persen, kon je ook integreren in de oude technologie.
Ja, denk jij dat we in de jaren 90 en de jaren 80...
Nou ja, je kon bijvoorbeeld een soort van add-ons toevoegen in het spel. Dat als je door het spel heen gaat, dat er een moment komt waarop je dingen kan kopen om het spel leuker te
maar
maken.
Maar dat deden ze
dan
nooit.
Dan moet je naar de winkel gaan om dat extra ding te kopen, weet je. Het was toen veel meer fysiek.
Je had uitbreidingspakketten. Die
bijvoorbeeld,
kon je
dan, ja.
Maar dat was nog steeds.
Ja, tuurlijk.
Ja,
maar
nu heb je het heel erg.
Dat is wel toch iets anders. En ik we drijven nu heel erg af van het punt. Maar ik vraag me dan af of het feit dat je niet helemaal naar de winkel hoeft om een nieuw spel te halen, maar dat je alles gewoon kan downloaden, of dat het ook niet in de hand werkt dat mensen extra geld uitgeven aan nog meer onzinnige dingen voor in het spelletje. En
ja, misschien wel, maar aan de andere kant is het ook gewoon aan iedereen zichzelf om te bepalen, weet je wel.
Ja, natuurlijk, maar
ja, maar er is altijd een soort van een interactie tussen de maatschappij, hè, het sociale en jou als individu.
Precies, ik heb het nu meer over het sociale, het maatschappelijke
sociaal
niveau.
Sociaal versus individu.
Ja.
Maar kijk, als de maatschappij echt hele slechte invloed aan het uitoefenen is op het individu, ja, dan kan je wel als volk gaan beslissen van hier willen we wat tegen gaan doen.
Met roken.
Zeg maar.
Ik vind dat we vaak het individu ten onrechte pakken. Omdat de mensen maken stomme keuzes. We doen dingen die ongezond zijn en slecht voor ze en zo. En dan zeggen we, wat een domme mensen.
Dat wordt geëxploiteerd door bedrijven en de maatschappij.
Die bedrijven moet je pakken. Die maken dat allemaal mogelijk. Dat je al die ongezonde, omdat je 30 uur per dag op een scherm zit en weet ik veel.
Die werken dat in de hand om winst te maken.
Ja, precies.
Maar ik denk dan toch weer dat de oplossing meer ligt bij de burgers opleiden, dat ze er goed mee om kunnen gaan, dan dat je soort van wetten of beleid gaat maken dat bedrijven bepaalde dingen niet mogen
anders
doen.
Anders wordt het ook weer totalitair.
Ja, anders ga je weer inderdaad je vrije markt opgeven.
Dat is een heel interessante discussie, want ik vind ook niet dat we de vrije markt moeten opgeven. En ik zit me altijd af te vragen in hoeverre we bedrijven nou moeten reguleren. Mm-hmm. Maar dat is misschien een leuk onderwerp voor een andere keer. Mm-hmm. Om het af te sluiten zeg ik alleen nog dat in 2006 of zo had toen ik deel uitmaakte van de groep De Banaantjes. Wij hadden een website met informatie over bananen. En er was een jonge Ben, die was een schoolgenoot van mij, die schreef daar een column voor. En die schreef een column, ging over dat hij zijn mobieltje kwijt was. En hij beschreef wat een geweldig leven die toen had. Dat hij nooit meer lastiggevallen werd door mensen met allemaal onzinnige problemen. En nooit werd gestoord en maakte zich nooit druk. En hij riep dan de lezer op om je mobieltje maar zo snel mogelijk in de prullenbak te gooien. En ja, dat vond ik gewoon grappig.
Ja. Nou ja, weet je wat ook is? Sorry, ik ga er toch nog even door, want ik vind het wel leuk. Ik heb nu wel bijvoorbeeld mijn WhatsApp-meldingen weer uitgeschakeld. Dat vind ik lekker.
Ook.
Gewoon die meldingen uit. Maar dat kan je dan zelf bepalen. Dan hoef je niet heel je WhatsApp weg te gooien. Heel je vriendschappen uit het raam te gooien. Maar gewoon zelf denken, oh, ik wil niet de hele dag gestoord worden.
Ik gebruik ook. Ik heb ook nog steeds een smartphone, maar ik gebruik hem niet constant. Ik doe hem soms weg. En dat vind ik fijn. Dat zou iedereen, wat mij betreft, vaker moeten doen.
Gewoon eens. Balans. Dat is het.
Ja. Maar Nico, even om terug te komen op, om aan te haken op ons gesprek van eerder. Jij bent een heel erg ondernemend iemand. Je bent altijd bezig met nieuwe producten maken, nieuwe ideeën. En wat ik nou grappig vind, is om aan jou te vragen van, hè, we hadden het over die dingen die falen en dan ga je verder naar iets nieuws. Wat maakt nou dat jij besluit van, ik ga hier niet mee verder, maar ik ga iets anders doen. Zijn dat alleen economische redenen? Of heb je dan gewoon genoeg je creatieve ei gelegd? Of is iets anders gewoon interessanter?
Ja. Oh, wat een leuke vraag. Ja, ik steek even een vinger op omdat ik iets wil zeggen.
Nou, ik vond het een leuke vraag, maar ik wilde ook wat zeggen. Ik ga eventjes een lichtje aandoen, want het is hier zo donker.
Ja, dat is het voordeel van opnemen in thuisstudio. Dan denk je aan dat soort dingen niet, hè? Goed, waar waren we gebleven?
Knik. Je vroeg hoe ik bepaal welke onderneming, welk project ik
Ik zat laatst te kijken, omdat ik research aan het doen was voor het artikel op de wiki over jou. Naar je oude website van Polymath University.
En
stonden echt leuke en interessante artikelen op. Leerzaam ook. Ik weet één artikel van... Het stapelen van activiteiten. Stacking activities. Daar heb ik echt wat aan gehad.
Oh, mooi.
En...
ik steek even een vinger op, omdat ik iets
wil zeggen. Laat die jongen nou even je vraag beantwoorden. Hij wil de hele tijd antwoorden. Jij blijft maar doorlullen. Laat hem nou even antwoorden.
Ik leid het even in.
Ja, lieverd, je zit er tijd van een uur in.
Annemieke, misschien moet je eigen podcast opstarten met je eigen regel.
Dat ga ik doen. Ik werd er laatst uitgezet.
Oh, help. Ik word bang. Dadelijk pakt ze me terug.
Jack is helaas herstellende van een lichte buikgriep. We gaan door. Nico, vertel even.
Ja, ik dacht wat fijn dat die website nog gearchiveerd is. Want het is een beetje jammer misschien dat die verdwenen is. Want er stonden echt leuke dingen op. Dus vandaar de vraag van wanneer besluit je nou dit wil ik niet doen en dat weer wel.
Ik zou zeggen het is puur interesse. Interesse leidt mijn acties. En zoals onze grote vriend Jordan Peterson ooit heeft gezegd, jij kiest niet je interesse. Mm. Interesse kiest jou. Het is soort van dat je overspoeld wordt door zeg maar waar je op dat moment mee bezig wil zijn. Mm. Weet je? Zo voelt het echt voor mij. Het is alsof interesse mij kiest. En
je wordt gegrepen door iets.
Gegrepen door interesse, ja. En ik ben soort van gewoon de vessel waarmee ik mijn interesse ga uitoefenen, zeg maar.
Dus op een bepaald moment voel jij een soort innerlijke drang om, Polymath University te maken.
Bijvoorbeeld, ja.
En dan op een ander moment voel je weer een drang om NFT's te maken of zo. Ja. En dat volg je gewoon.
Ja. Natuurlijk ga ik er wel altijd even over nadenken of het zinvol is voor mij om zoiets te gaan ondernemen. Want ja, helaas is het leven beperkt. Mm. Je hebt niet oneindige tijd. Dus je moet toch wel keuzes gaan maken van wat is wel belangrijk genoeg voor mij om in dit leven na te jagen. En als ik gewoon het gevoel heb dat het voor mij niet zoveel waarde zou hebben, dan ga ik het op dat moment niet doen, zeg maar.
Oké. Ik zit me af te vragen, waarop is dan dat gevoel gebaseerd van wanneer verliest iets die waarde? Laat ik het zo formuleren, in hoeverre baseer je beslissing op dat of iets waarde heeft en in hoeverre baseer je het op dat je gewoon gegrepen wordt door interesse?
Nou ja, er spelen natuurlijk meerdere factoren mee.
Ja.
Kijk, ik word gegrepen in mijn leven door meerdere dingen die mij interesseren, weet je? En dan kan ik bijvoorbeeld kiezen op basis van wat vind ik het meest interessant of wat vind ik het leukste om te doen op dit moment. Als ik iets hartstikke leuk vind om te doen, gaat dat ervoor zorgen dat ik het beter vol kan houden.
Ja.
En dat gaat ook een grotere kans bieden dat ik er heel succesvol in ga zijn. Dus ik moet het hartstikke leuk vinden. Ik moet het kunnen volhouden. En ja, natuurlijk, ergens in mijn achterhoofd speelt het altijd nog wel een rol. Dat ik iets van succes of geld of waarde voor de maatschappij ermee wil uitoefenen. Als dat niet echt mogelijk is, ga ik het waarschijnlijk niet najagen. Want ik wil in mijn leven wel altijd grootse dingen doen. En voor grootse dingen moet je toch altijd wel iets van waarde voor de maatschappij kunnen leveren. Want anders gaat het nooit opblazen, weet je.
Maar betekent dat dan ook dat als je ergens mee begint, dat je altijd in je hoofd hebt dat het groots wordt?
Persoonlijk, ik wil in mijn leven niks doen wat niet groots is. Ik wil,
wat een ambitie hier.
Alles moet groots zijn.
Maar dat lijkt me ook wel een druk op je leg, of niet?
Ja, nogmaals, het is gewoon wat je interesseert, weet je. Als het niet groots genoeg is, zal het mij niet zo gauw interesseren en dan zal ik het niet doen.
Dan pakt het je niet.
Nee.
Ja. Ik zit hier helemaal te genieten, luisteraars.
Goed zo.
En waar ben jij nu eigenlijk mee bezig tegenwoordig?
Ja, het is eigenlijk een beetje grappig. Ik ben eigenlijk soort van, heb ik mijn creatieve ondernemingen stopgezet.
Mm-hmm.
Want wat ik eigenlijk wil doen...
Oh. Het publiek leeft mee.
Ik heb heel even mijn creatieve ondernemingen stopgezet. Omdat wat ik eerst wil doen is, ik wil mijn financiën op orde krijgen.
Je speelt weer professioneel poker.
Ja, klopt. Dat hoort erbij. Ik wil... Steek je een hand op omdat je zo...
Nee, dit is gewoon mijn gebroken pols.
Ja, wat ik wil doen is, ik wil genoeg geld verdienen zodat ik huizen kan kopen. Die kan ik verhuren. En dan heb ik in principe voor de rest van mijn leven een inkomen.
Daar had je het vorige keer ook al over.
Ik wil,
dus dat is weer terug.
Ik wil in principe nooit meer in mijn leven te hoeven werken 40 uur per week om mijn vaste lasten te kunnen betalen. Ik wil dat de vaste lasten voor zichzelf betalen door de assets die ik bezit. En
wat
dan,
wil dat zeggen?
Dan moet ik ook weer terug
de
inhaken.
Passiva of zo. Onroerend goed. Ik ken die termen nooit zo.
Ontroerend goed.
Het is zeer ontroerend allemaal. Ja. Huurbaas zijn. ik weet even het Nederlandse woord niet ervoor, maar je hebt in principe assets en liabilities.
Ja, activa en passiva.
Ja, dat is volgens mij het Nederlandse woord
ervoor. Dat zal Ruben ook wel weten.
Activa is in principe dingen die je bezit, die iedere maand geld in je portemonnee stoppen.
Ja. Ik weet nooit welke is, maar dat is dan dus wat je bedoelt.
Volgens mij, ik weet ook niet 100% zeker. Maar dan de andere is wat iedere maand
geld kost.
Ja. Bijvoorbeeld een auto, dure leaseauto.
Dat
zo,
is een liability.
Juist.
Een passivum dus.
Precies. Ja. En een vast goed is een asset.
Ja.
Als je huurders hebt, stop dat iedere maand geld in je portemonnee. En dan kun je met dat geld doen wat je wil.
Precies.
Principe. Dus dat is het idee.
Vorige keer, dat was ongeveer anderhalf jaar geleden, denk ik, dat je in deze studio, of in de vorige studio, in deze podcast zat. En toen was het te duur om die huizen te kopen.
Ja, klopt. Ik en mijn partner hebben nu gelukkig in ieder geval één huis voor onszelf kunnen kopen.
Ja.
Met onze...
Ja, dat is waar je naartoe verhuisd bent.
Ja, daar ben ik naartoe verhuisd. Met onze salarissen van nu konden we dat gelukkig net betalen in deze krappe huizenmarkt. Voor dat heeft mij een enorme voordeel, want ik hoef nu geen huur te betalen.
Uh-huh.
Maar die huur kan ik stoppen in mijn eigen vastgoed.
Yeah.
Dat kan ik aflossen. We moeten natuurlijk ook rente betalen, maar dat kunnen we voor een deel ook terugkrijgen. Dus het is alsof we in principe met korting kunnen wonen. Je bouwt een eigen vermogen op in je eigen huis. En als dat afbetaald is of deels afbetaald is, zou je in principe ook voor de waarde van je huis kun je dat als onderpand zetten om andere assets te kopen. Die kun je dan weer verhuren, snap je?
Ja, en dat
kun je steeds meer inkomen genereren.
Ik denk dat ik het ongeveer begrijp. Maar jij wilt dit dus doen.
Ja.
En om dat te doen ga je geld sparen.
Zoveel mogelijk geld sparen. Zoveel mogelijk huizen kopen die je kan verhuren. En dan wil ik in principe mijn vaste lasten 100% kunnen dekken.
Juist.
Dat ik niet hoef te werken om mijn vaste lasten te kunnen betalen.
Dat lijkt mij een gezond streven. Dat wordt ook wel een exit-strategie genoemd.
Juist,
niet
ik wil zo snel mogelijk die exit-strategie toepassen om uit de... ik wil niet te erg als Andrew Tate klinken hier, maar uit de Matrix ontsnappen, weet je.
Oh shit, bro.
Uit de dagelijkse grind van ga naar werk, ga eruit.
Hosselen.
Ja, daar wil ik uit ontsnappen. Zodat ik eigenlijk iedere dag uit mijn leven kan besteden aan creatieve dingen doen. Gewoon dingen maken en gewoon dingen doen die ik echt leuk vind, weet je.
Wat mooi, wat geweldig mooi.
Ja.
En om dat doel sneller te bereiken dan als je alleen maar je inkomen van je baan hebt, speel je tegenwoordig ook weer poker. Je vertelde vroeger dat je in het verleden dat gedaan had om snel aan geld te komen.
Ja.
Hoe gaat dat nu?
Ja, hoe gaat dat nu?
Ja, ik zal geen exacte bedragen noemen, maar het gaat goed. Ik hoop dat ik ergens dit jaar nog mijn eerste huis kan kopen om te gaan verhuren.
Dit jaar?
Ja.
Oké,
dat is mijn doel. Dat is mijn doel in ieder geval.
En in welke range zit dat huis dan? Wil je dat wel noemen of vind je dat vervelend? Dat hoeft niet als je niet...
Nederlanders praten vaak niet over geld.
Ja, maar ik vind dat leuk. Je kan toch zeggen tussen de 100.000 en 300.000? Of tussen
de 10.000
en 30.000?
Ik heb op zich geen problemen om erover te praten. Maar ja, toch wil ik dat niet...
Dat hoeft niet dan.
De wijde wereld met exacte bedragen ingooien. Natuurlijk doe ik dat wel onder vrienden. Maar ja, laten we zeggen...
Dat zijn wij nog niet.
De kijkers nog niet. Daarvoor moeten ze minzens 3 keer hebben geluisterd.
Dit is een openbare podcast.
Oh ja, excuses.
Nee, maar je kan geen huizen kopen in Nederland voor minder dan 100k. Dus laten we het op zijn minst daarop houden.
Oké.
Heel interessant. Dan nu het volgende, beste luisteraars. Het is tijd voor een nieuw onderdeel van deze uitzending. We hebben eerder natuurlijk al Annemieke's dierenfeiten gehad. Maar Annemieke is weer terug met een nieuw item. Wat ook een terugkerende rubriek moet worden. En dat gaat over... vertel zelf maar even.
Roddelen.
Ja, jij houdt van die juice.
Ja.
Een podcast moet ook een beetje die juice hebben.
Vind ik wel.
Ik vind dat zelf nogal hinderlijk. Maar goed, als we het dan
dat toch... Dat was mijn enige voorwaarde waarop ik hier vandaag weer zou zitten.
Ja, Jack. Precies. Als we dat toch moeten doen, dan denk ik, maak er dan ook maar gelijk een programma onderdeel van. En dat is dus geworden Annemieke's roddelrubriek. En daar ga ik nu de jingle van draaien.
Roddelrubriek, roddelrubriek, roddelrubriek van Annemieke, Annemieke's roddelrubriek.
Dat dus. En ik geef haar nu een telefoontje in de hand. Daar staat een aantekening op over de roddel die je vandaag gaat vertellen. Ja. Waar gaat de roddel over vandaag?
Nou, allereerst luisteraars, welkom bij mijn eigen roddelrubriek, de roddelrubriek van Annemieke.
Het publiek gaat wild.
Ja. Ja. Inderdaad, want Jack en ik, wij waren onlangs op een borrel. En die borrel die had te maken met medewerkers van Atabix. En toen was er die juice, beste dames en heren. Ik heb eventjes...
Daar heb je ze weer.
Ja, ik heb heel eventjes met iemand gepraat. En diegene...
Niet nader te noemen.
Ja, niet nader te noemen. Diegene die is dus werkzaam bij Atabix. Ik ga er verder geen namen bij noemen. Maar ja... We weten dus dat Atabix eerst Codition was. En Codition die ging dus Atabix overnemen, geloof ik.
Nee, andersom.
Ja, andersom kan ook, weet ik veel. In ieder geval, er is gepoogd hierbij een valuatie te zetten... door de prijzen eind van het jaar omhoog te krikken.
Wat is een valuatie? Kun je dat even toelichten?
Ja, dat is een hele goede vraag, want dat wilde ik net aan jou gaan vragen.
Nico, help! Nee, bent iets van geld.
Nee, volgens mij wilden ze de waarde van een bedrijf omhoog krikken.
Ja, dat was het.
En daardoor leek Codition dus supergoed te zijn... maar alle klanten van Codition waren niet zo blij... en er zijn ontslagen gevallen... Dus heftigheid. Tot zover deze juice en deze roddelrubriek.
Geweldig.
Laat het jingle maar weer klinken.
Roddelrubriek, roddelrubriek, roddelrubriek van Annemieke, Annemieke's roddelrubriek.
Ja, ik zeg je vast, volgende keer gaan we deze jingle alleen aan het begin van de rubriek draaien, want anders wordt het ook zo'n vol gekut.
Ik vond het leuk.
Dat is het toch al. En we gaan er ook zo mee kappen. Maar voordat het zover is, ga ik eerst nog eventjes iets zeggen over J.A. Brown's officiële nieuwsbriva.
Help.
Ik zeg dus J.A. Brown's officiële nieuwsbriva.
Kent u die uitdrukking?
Help.
Dat is een idee waar ik een paar jaar terug al mee begonnen was. Is het sturen van een eigen nieuwsbrief. En sinds januari... ben ik daar eindelijk mee begonnen. Dus een aantal onschuldige slachtoffers krijgt nu geheel ongevraagd... iedere 2-3 weken of zo, weet ik veel, wanneer ik er zin in heb... een nieuwsbrief. Maar in die nieuwsbrief staat geen nieuwswaardige feiten, dames en heren. Nee hoor, niks over de recente ontwikkelingen in de politiek of de maatschappij of wat dan ook. Nee, die nieuwsbrief bestaat volledig uit onzinnigheden... Louter onzinnigheden.
Ja, ik steek even een vinger op omdat ik iets wil zeggen.
Ja.
Kan je een stukje voorlezen?
Een stukje voor. Dat is verdomd leuk dat je het vraagt.
Wacht, mag ik voorlezen?
Dan moet je even bij deze microfoon komen.
Ja, dat is goed.
Wat ga doen in de studio?
Ik neem de tent over. Oké, welke wil je dat ik voorlees? Oké. Baarzen gevonden in laarzen. Nu het waterniveau in het hele land stijgt, worden overal scholen vis en andere rotzooi aangetroffen. In de Nederrijn ter hoogte van Doorwerth kwamen zelfs laarzen naar boven gevuld met baarzen.
woordvoerder van de Nederrijnse visstand, H. Rijnbaars, vertelde desgevraagd: "Je wilt niet weten waar we die baarsen allemaal nog meer aantreffen."
Tot zover nieuwslezeresje Annemieke Duivenstein. Eigenlijk moeten we dat Marley laten doen. Vanwege... Ja, afijn. U hoort het. Dit soort onzinnige bagger...
Kan je gewoon in je mail krijgen als je je aanmeldt? Lezen,
ja, nou daar kom ik op. Want tot nu toe wordt die nieuwsbrief verstuurd naar dus een selecte groep slachtoffers. Maar tegen de tijd dat deze podcast verschijnt, als ik een beetje mijn best doe, is er op mijn officiële website, jabrownswebsite.com, een knop waar je op kunt klikken.
En dan kan je maandelijks doneren.
Je in te... Nee, dat is een andere knop.
Oh, okay.
Een knop waar je op kunt klikken om je te abonneren voor gratis op de officiële nieuwsbriefa. En dan krijg je hem in je mailbox. En als je hem wilt afmelden, als je je abonnement wilt opzeggen, dat kan ook. Maar hoe dat moet, dat staat in die nieuwsbrief. Dus dat. Dan nu nog even de post voordat we er weer doorheen zijn. Wat brengt vandaag de post? Oh ja, wij zijn dus tijdelijk, omdat we weg zijn bij Startup Nijmegen, alleen nog maar beschikbaar via de elektronische postduif. krotkast@jabrownswebsite.com.
En Instagram.
En wat zij zegt. Maar ik zou het fijner vinden als de mensen gewoon weer brieven en briefkaarten konden sturen. Maar liever niet op mijn huisadres. In verband met de privacy en de veiligheid en zo. En daarom zou ik het fijn vinden als de luisteraars mij een beetje zouden helpen om een postbus aan te schaffen. Ik zei dus een postbus aan te schaffen.
Help Jack aan een postbus. Help Jack aan een postbus. Help Jack aan een postbus. Postbus.
Help Jack aan een postbus. Juist. Dan pak ik nu even de post van de afgelopen week erbij. Selma Maanbil uit Duivendrecht schrijft: "Hoi J.A. Brown. Ik vind je podcast heel leuk. Ben je single?"
Die bitch!
Nou, mevrouw Maanbil, dan heeft u niet goed zitten op te letten. Want trouwe luisteraars naar mijn podcast weten dat Annemieke niet alleen mijn assistente is, maar ook mijn vriendin.
Ja, waakhond. Ik, ja.
Al een hele tijd. Binnenkort gaan we al twee jaar met elkaar.
Oh, sorry. Grapje.
U ziet het niet, luisteraars, maar ik beweeg nu heel snel mijn ogen van de ene ooghoek naar de andere ooghoek.
Heb je een beroerte?
Ja.
Nee, maar die krijg ik wel als dit zo doorgaat. wij zijn tegen de tijd dat de volgende aflevering van deze podcast uitkomt, zo ongeveer twee jaar samen.
Februari, ja.
Ja, dat wordt leuk. Daar komt een speciaal nummer over van de nieuwsbrief.
Oh, leuk. Ja.
Maar bij deze verklapt. Okay.
Waag het niet om me daarin ten huwelijk te vragen.
Verder met de post. Henk Visser uit Volendam, die schrijft: "Hey, hallo Jack en Annemieke. Ik luister vaak met veel plezier naar jullie podcast. Laatst had ik bij het vissen een enorme zeebaars aan de haak van wel 20 kilo. Dat is weer eens wat anders dan paling. Groetjes, ga zo door."
Dankjewel.
Dank u, meneer Visser. Stuur dus uw onzin naar krotkast@jabrownswebsite.com. En volgens mij zijn we dan alweer aan het einde gekomen van deze uitzending.
Top.
Ja, heel jammer. Het was maar wat.
Yeah.
Volgende uitzending is er weer een uitzending. Dan waarschijnlijk zonder live studio publiek. Zullen we even het publiek bedanken? Even applaus voor het publiek. Ja, dankjewel publiek.
Het beste publiek.
Oké. Gaat niet goed hier. En ook waarschijnlijk zonder gast dan volgende keer. Maar,
ik ondervind die hinder.
Ja, ik ook.
Sorry. Oké, ja. Dan weer zonder gast. En dan gewoon met mij erin weer.
Jij zat hier toch ook in?
Ja, en dan gewoon weer.
Zonder ja, natuurlijk. Ja. Dat is de bedoeling, zonder, dat jij daarin blijft.
Okay. Oh, wat is het leven toch? Oh, wat is het leven toch? Oh, wat is het leven toch hinderlijk?
U hoort het, beste luisteraar. Het is een heel gedoe. En ik hoop dat u er een beetje plezier van ondervond en niet alleen hinder. En over twee weken zijn we er weer. En tot die tijd...
Bedankt,
spannend muziekje. Hou duidelijk.
Hou duidelijk.
Hou duidelijk.